Gemeente, de collecten die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas, het diaconaat en het bouwfonds bestemd. Dus in de dienst voor de kerk en de kerkelijke kas, het diaconaat en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit het allerlaatste Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 7. En daarvan de verzen 9 tot en met 17. Dus Openbaring 7. En daarvan de verzen 9 tot en met 17. Tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, gemeente, willen we met elkaar zingen. Het eerste en ook het zesde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En ook het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. We doen ook vanmiddag belijdenis in de kerk van alle tijden, alle plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we met elkaar op Psalm 37 het 9e vers. Gods macht verbreekt de arm van de goddeloze, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg bezaaid met rozen, ze wachten het heil, door God hen toegezeid. Hij kent hun tijd en zij zien in spijt der boze hun erfenis bewaard in eeuwigheid. De Heere geeft eeuwig leven aan wie op hem vertrouwt. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het gaat vanmiddag over zondag 22, vraag en antwoord 58, over het eeuwige leven. En daarom lezen we met elkaar uit het laatste Bijbelboek Openbaring, het 7e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 17. Dus Openbaring 7, vanaf vers 9 tot het laatste vers. En daar beschrijft Johannes, na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het lam, bekleed met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem zeggend, de zaligheid is van onze God, die op de troon zit en het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggend: Amen, de lof, de heerlijkheid en de wijsheid, de dankzegging, de eer en de kracht en de sterkte zij van onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zei tegen me: Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam. En daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot de levende fonteinen van de wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. Voordat we zondag 22 vragen antwoord 58 met elkaar lezen en gaan overdenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. We zijn vanmiddag weer in alle rust en vrede bij elkaar. We zeggen uw naam daar ootmoedig dank voor, Heere. En we denken aan alle mensen op deze wereld en in het bijzonder in Japan, die in zulke moeitevolle omstandigheden verkeren. Wat een nood, wat een chaos daar. Wat zijn er veel mensen die verdriet hebben omdat ze nabestaanden zijn geworden. Omdat ze geliefden hebben moeten missen. Man, vrouw, kinderen, broers, zus. Heren, wat een indringende situatie, ook op dit moment, nu er nog steeds gevaar is van nucleaire activiteit en straling die ook zo'n enorme, indringende gevolgen kan hebben. We bidden voor de mensen daar. We bidden of u wilt zijn met alle hulpverleners. En we bidden ook of u wilt zijn met uw kerk. Ook al is Japan een groot land met vele inwoners die uw naam niet kennen en een andere godsdienst aanhangen, u heeft ook uw kerk in Japan. En we bidden voor hen dat ze staande mogen blijven. Ook zij zullen op dit moment lijden, maar dat ze toch ook een getuigenis mogen afgeven. Juist ook in deze moeitevolle omstandigheden, dat ze naar de omgeving waarin ze zijn ook iets van de troost en de steun mogen uitstralen die ze mogen ervaren in het gelovig zien op u. We bidden van u, Heere, of u de kerk daar tot een lichtend licht, tot een zoutend zout wil doen zijn, juist in deze omstandigheden. Heren, we worden op deze wereld, nu we geconfronteerd zijn met de geweldig ingrijpend gebeurtenissen daar in Japan, worden we bepaald bij de tekenen van de tijden. Zoals u daarover gesproken heeft in uw woord, o Heer Jezus. En tekenen van de tijden, die bepalen ons bij het feit dat u de komende bent. Dat u het bent die op weg is naar deze aarde om de aarde tot zijn voleinding te brengen. Maar die tekenen van de tijden die wijzen ons ook op de noodzaak om waakzaam te leven, om u te dienen, om het niet te verwachten van iets op deze aarde. Het zal toch alles vergaan en dat blijkt nu eigenlijk al in het klein. Maar om het van u te verwachten. Heere, laat ons waakzaam zijn. Maar wilt u ook geven dat de boodschap die er vanuit gaat van deze indrukwekkende ramp ook door de wereld zou mogen worden verstaan? Heere, wij bidden zo voor allen die op deze wereld geweldig veel moeite, verdrukking en zorg ervaren. Wij bidden voor de kerk in de verdrukking, want ook dat is nog steeds een werkelijkheid. We denken bijvoorbeeld aan de kerk in Noord-Korea die het nog steeds zo zwaar te verduren heeft. We kunnen ons er geen voorstelling van maken, want wij zijn vanmiddag weer in alle rust en in alle vrede bij elkaar. Maar daar is altijd weer de druk van de vervolging en de dreiging van de verstoring. Heere, wilt u ook in die landen de kerk staande houden? We bidden ook voor de kerk in islamitische landen, die het ook bijzonder zwaar heeft. We bidden voor hen die vanuit het islamitisch geloof u hebben leren kennen en daarom dan ook zo'n bijzonder moeilijke positie nu innemen. Soms verstoten worden door hun familie. Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze troosten? We denken vanmiddag samen aan uw oude bondsvolk Israël. Dat ook Israël, die ook in moeitevolle omstandigheden verkeert, hun hoop mag leren vestigen op Christus, die gekomen is en die wederkomen zal. Ja, die op dit moment bezig is om zijn wederkomst voor te bereiden in de hemel. Wij willen vanmiddag denken, heren, aan allen op deze aarde die op wat voor manier dan ook onder oorlogsgeweld zuchten. We denken aan de mensen in Afghanistan. Maar er zijn zoveel meer brandhaarden op deze wereld. Er is nu ook een strijd losgebarsten rondom Libië. En al deze dingen, heren, ze verschrikken ons dikwijls en ze bepalen ons bij het feit dat deze wereld in barensnood is en uitziet naar de volkomen verlossing. Heere in de hemel, u bent de God van de vrede. En straks zal de vrede ook werkelijk neerdalen. Maar dan wel dwars door het oordeel heen. En wilt u geven, Heere, dat uw evangelie wordt, dat nog vrij verkondigd mag worden op deze wereld, harten mag raken van mensen die nu nog onbekeerd voortleven, die nu nog in hun duisternis zijn, dat ze hem mogen leren kennen in wie al de toekomst en al de zaligheid is te vinden, Christus Jezus. Wij zullen vanmiddag met elkaar mogen overdenken, Heere, dat u het bent die het eeuwige leven schenkt aan uw volk en aan uw kinderen. Het eeuwige leven dat in heerlijkheid bestaat. En we hebben er samen iets van gelezen. Want in Openbaring 7 worden, om zo te zeggen, de gordijnen al een klein beetje opengeschoven. Maar geef dat we vanmiddag de troost ervan dan ook echt mogen ervaren. Met het oog op onszelf. Met het oog op dierbaren die we hebben moeten afstaan. Dat we mogen weten vanmiddag vanuit uw woord dat u de God van het leven bent. die het eeuwige leven bereidt voor allen die u vrezen. Leid ons bij onze overdenking door uw geest. Ons als gemeente, uw dienaar die geroepen is om de gemeente te onderwijzen. We weten ons samen afhankelijk. Zie ons aan in uw genade. In hem die aan uw rechterhand is, de Heere Jezus Christus, die ook voor ons bidt. En zegen ons uit genade alleen. Amen. Psalm 16 is een psalm die ook over de toekomst al het een en ander openbaart. En we willen daar met elkaar van zingen. Psalm 16 en daarvan het derde, het vierde en ook het zesde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed en mijn God mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen, mijn val toestaan. En dan ook het zesde vers, de liefelijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwig uw rechterhand mij geven. 3, 4 en 6 van psalm 16 gaan we met elkaar zingen. Vraag en antwoord 58 van zondag 22 is aan de beurt. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En dan volgt als antwoord dat na de maal, dat betekent aangezien of zoals ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. We zingen straks met elkaar uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gedurig, dat is altijd. Gemeente, jongeren, is er leven na de dood? Er zijn heel wat mensen in Nederland die denken van niet. En ja, soms zeggen ze dat dan ook. En dan vaak ook vrij cru, hè? Ah, dood is dood. Er is niks nadat mensen gestorven zijn. En omdat ze dus alleen maar geloven in dit leven, nou ja, dan willen ze ook alles in dit leven beleven. Ze willen alles eruit halen wat er ook uit te halen is. Zoals wij dat soms ook wel eens een keer hebben met iets wat lekker is. Dan heb je een potje met wat iets wat lekker is en dan wil je toch tot het laatste beetje wil je eruit gaan halen. Zo zijn die mensen ook met het leven bezig. Alles moet eruit. Want ja, als je verder niks hebt, als dit leven nou alles is, ze willen genieten van geld, van goed, van feestjes, van vakanties en vooral ook van seks. Is er leven na de dood? Er zijn ook heel wat mensen die zeggen, nou, ik twijfel, ik weet het niet helemaal zeker. Het zou best eens kunnen, maar ja, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen. En ja, die mensen die leven daar ook verder niet zo bij, die zeggen, nou ja, je kan het niet weten, we zullen het wel zien. Als het zo is, nou, dan zullen we het wel zien. Rustig leven ze tot het moment van hun sterven. Er zijn ook mensen die heel duidelijk wel geloven in leven na de dood. En dan hoor je die mensen ook wel zeggen, als opa overleden is, dan zeggen ze tegen hun kinderen, kijk, opa is nou een sterretje. Opa is een sterretje geworden, want ze geloven in leven na de dood dat ieder mens die gestorven is een sterretje wordt aan de hemel. Of ze geloven dat het leven weer voortgaat in ander leven, dus als er weer een klein kindje geboren wordt, nou dan is dat gewoon dat iemand die overleden is nu weer terugkomt. Reïncarnatie heet dat met een heel moeilijk woord. En zo zijn er dus heel wat meningen over dat waar we het nou vanmiddag met elkaar over hebben. Is er leven na de dood? En wat zegt u daarop? Wat zeg jij daarop? Wat zeggen wij als gemeente daar nou op? Gemeente, als het goed is, dan geloven wij ook dat er leven is na de dood, ja. En dat er zaligheid is inderdaad voor ieder die Christus mag toebehoren. Maar als het goed is, zullen we ook geloven dat er rampzaligheid is. Dat er voor mensen die Christus niet toebehoren, geen goede toekomst overblijft. Vanmiddag zijn we bezig met een onderwerp dat eigenlijk best wel heel ingrijpend genoemd mag worden. Het leven na dit leven, onze toekomst. Waar zijn we naar op weg? Waar ben ik naar op weg? Het gaat vanmiddag over het eeuwige leven. En het thema is, ik geloof een eeuwig leven. En dat eeuwige leven, dat omvat zaligheid, eeuwige zaligheid voor de gelovigen. Maar ook eeuwige rampzaligheid voor de ongelovigen. Ik geloof een eeuwig leven, dat omvat zaligheid, dat omvat rampzaligheid. Is er leven na de dood? Nou, dan kun je daar heel wat meningen over hebben. Daar heb ik het net eigenlijk met u en met jou al even over gehad. Maar het gaat er nou niet zozeer om wat onze mening daarover is, maar het gaat er om wat de Heere ons daarover in zijn woord zegt, zodat we gefundeerd ook onze mening kunnen vormen. Wat zegt Gods woord over de toekomst, de eeuwige toekomst van de mens? Nou, van de week heb ik me daar eens wat bezig mee gehouden, gemeente, en ik heb me eerst eens een keer afgevraagd wat het Oude Testament nou daarover te zeggen heeft. En er wordt er wel eens gezegd dat het Oude Testament heel weinig vertelt over het leven na dit leven. En nou is het zeker waar dat het Oude Testament wat minder helder is dan het Nieuwe Testament. Maar het Oude Testament is toch wel duidelijk. En ik wil een aantal dingen vanmiddag met u en met jou onder ogen zien waaruit dat ook blijkt. Is er leven na de dood? Dan lezen we bijvoorbeeld eens een keer de lofzang van Hanna. Als je vanavond tijd hebt, lees die nog maar eens na. De lofzang van Hanna, 1 Samuel 2. En er komt op een gegeven moment in die lofzang van Hanna, er komt een zinsnede voor, die als volgt dan luidt, de Heere doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. Ik citeer de herziene Statenvertaling, omdat die naar mijn indruk ook de betekenis van dat woord ook wat helderder weergeeft. De Heere doet in het graf neerdalen, maar hij doet ook daaruit opkomen. De gelovige moet sterven, hij moet in het graf. Maar de gelovige zal uiteindelijk niet in de dood blijven. De Heere doet hem daaruit opkomen. Dat is de verwachting van het eeuwige leven. God verlost de zijnen uit de banden van de dood. Psalm 49, gemeente. Psalm 49. Dezelfde boodschap. De dichter zegt in het 16e vers. God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want hij zal mij opnemen. De gelovige wordt het graf niet bespaard. De dood is een werkelijkheid. Maar, zegt de dichter van Psalm 49, de Heere is er ook nog en hij zal wat dat betreft mij dwars door de dood heen naar het leven brengen. Hij neemt mij op. Hè? En dan ligt er eigenlijk de gedachte in, hij tilt mij op. Hè? Zoals eigenlijk een vader of een moeder een kleine baby zo eens een keertje optilt, hè, uit de wieg. Hè? Zo tilt de Heere het leven op. Zijn kinderen tilt hij op tot in het eeuwige leven. Dwars door de dood heen. Psalm 49, een heldere boodschap. Natuurlijk kennen we ook allemaal Psalm 73. Een psalm vol met storm, vol twijfel. Maar als Asaf, Hij is de dichter van de psalm als Asaf dan op een gegeven moment weer in het heiligdom van de Heere is. En als hij daar ook weer de altaren mag zien roken die spreken van de barmhartigheid van de Heere. En als hij daar de gezangen ook mag horen, de psalmliederen mag horen die spreken van Gods ontferming over zondaren. Dan kan zijn hart, om zo te zeggen, niet meer in die storm blijven. Dan komt er stilte, dan komt er weer vrede in zijn ziel. Dan mag hij zich weer toevertrouwen aan zijn God. En wat mag hij dan zeggen, Heere, u hebt mijn rechterhand gevat. En u zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in de heerlijkheid gaan opnemen. En dan even later, dan volgt die ontroerende belijdenis. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart. En hij is voor eeuwig mijn deel, voor eeuwig mijn deel. Zodat je dus ook bij Asaf een geweldige verwachting tegenkomt van het eeuwige leven. God is de God van het leven, niet van de dood, van het leven. En als je Job daar nou eens op bevraagt, Job die ook zoveel moeite in zijn leven heeft gehad en die om zo te zeggen geen hand meer voor ogen kon zien op een gegeven moment. Dan zegt Job op een gegeven moment en de geest van God die leidt hem daarin, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. Mijn verlosser leeft. En dat stof waar mijn lichaam toe zal vervallen, is het laatste niet. Want God zal erover gaan opstaan. En God zal het, om zo te zeggen, opnemen. Ik mag mij veilig en bewaard weten in de handen van mijn verlosser, mijn levende verlosser, de Heere mijn God. Dat is de belijdenis en dat is het houvast van Job geworden in zijn leven. En datzelfde kom je ook bij de profeten tegen. Als ik vanmiddag één van de profeten mag citeren, gemeente, de andere maar niet, want dat wordt allemaal veel te uitgebreid natuurlijk. Hè? Maar als ik één van de profeten mag citeren, hè, Jesaja, die heeft daar een machtige belijdenis over afgelegd. In het 26e hoofdstuk. Daar zegt hij, uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam. En ze zullen ook weer opstaan. Dus Jesaja weet hè, wat de anderen in het Oude Testament, alle godzaligen ook al wisten. Hè, de Heere redt onze ziel niet van de dood. In die zin, we worden bewaard voor de dood. Maar de Heere redt wel onze zielen door de dood. Wij worden bewaard voor het leven. En de Heere zal opstaan over ons. En ook over mij, zegt Jesaja. God is de God van het leven. Ze belijden een eeuwig leven. Is er leven na de dood? Ja. Jazeker. Het hele Oude Testament getuigt ervan. Ik moet het anders zeggen. God getuigt er zelf van. Ook door de heiligen van het Oude Testament heen. Hij staat er garant voor. Hij staat er voor in. Ik bewaar de mijne. Ze ontvangen het leven dwars door de duisternis van de dood heen. En is dat niet een machtige troost? En als we nou vanmiddag dan hierover nadenken, moeten we dan inderdaad niet zeggen, hè, wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven. Dat mag mijn ziel toch troosten, dat er leven is dwars door de dood heen. En dat God een God van leven is en niet van dood. En dat wat we in het Oude Testament lezen, dat lezen we nog veel helderder in het Nieuwe Testament. Want in het Nieuwe Testament spreekt niemand minder dan de Zoon van de Vader, de Heere Jezus. En Hij die bij God geweest is en die op de aarde kwam En de woorden van de Vader ons heeft geopenbaard, die heeft erover gesproken. Hij zegt bijvoorbeeld in Lucas 20, God is niet een God van doden, maar van levenden. Want voor hem leven zij allen. En dat is een machtige tekst, gemeente, die Christus gesproken heeft. God is niet een God van doden, maar van levenden. En daarmee bedoelt Jezus te zeggen, dat heeft Calvijn eigenlijk ook heel mooi onder woorden gebracht, God bewaart de zijnen bij zich in het leven. Ja, ook al doet hij dat, zegt Calvijn dan, op een manier die voor ons menselijk begrip niet te vatten is. En dat is natuurlijk waar. Wij mensen worden vanmiddag met een feit geconfronteerd waarvan we zeggen, we staan erbij, wij doorgronden dat niet. Dat God dwars door de dood het leven geeft, wij kunnen dat niet vatten. Maar er is zoveel meer wat wij niet kunnen vatten. Ook dat we mensen eigenlijk het aardse leven hebben, kunnen we al niet bevatten. Maar we mogen het vanmiddag horen, hij geeft het eeuwige leven aan ieder die hem vreest. Die Christus mag hebben tot bron van alle goed, tot houvast van het leven, tot fundament voor het hart. Jezus Christus, hij zelf heeft gesproken over het eeuwige leven. Ik zou vanmiddag alle teksten niet eens kunnen opnoemen waarin dat eeuwige leven door Christus wordt besproken. Een van de meest treffende vind ik altijd weer Johannes 11, vers 25 en 26. En als ik het goed heeft, dominee Huigen daar vorige week over gesproken. Ik ben de opstanding in het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Christus zegt het. Ik ben de bron van het eeuwige leven. Niet sterven, ja, wel de dood, de aardse dood in. Maar niet in de dood blijven. Dwars door de dood heen schenkt God in Christus het eeuwige leven. En dat is wat je dan ook verder in de Bijbel helder en duidelijk hoort, gemeente. Ik denk bijvoorbeeld aan het getuigenis van Stefanus. Als Stefanus dan gestenigd wordt, dan ziet hij op een gegeven moment dat de hemel open gaat. En dan ziet hij de Heere Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. En wat is dan het laatste woord wat Stefanus spreekt? Dan zegt Stefanus, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Met andere woorden, Stefanus is er echt van overtuigd. Hè? Als stenigen de mensen mijn lichaam, ook al brengen ze mij tot de aardse dood, tot de lichamelijke dood. Ik mag weten, hij wacht op mij, die mij het leven geeft. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Hij zal mij het leven bereiden, het eeuwige leven bereiden. Stefanus is er vast van overtuigd. En waarom is hij ervan overtuigd? Omdat hij Christus op dat moment ziet, maar vooral ook omdat hij Christus getuigenis zo duidelijk heeft gehoord toen de Heere nog op de aarde was. En Paulus spreekt geen ander woord, geen ander geluid laat hij horen. In Filippenzen 1 zegt Paulus, het leven is mij Christus en het sterven is voor mij gewin, winst. Dat er zelfs een verlangen is in zijn leven om heen te mogen gaan, gemeente, kunt u zich dat voorstellen? En dat Paulus zegt, ik wou eigenlijk wel heen gaan om met Christus te zijn. Dat is voor mij verreweg het beste. Maar om u entwil hier te blijven, ja, toch maar nog een poosje op aarde. En wij weten dat, schrijft hij in 2 Korinthe 5. Wanneer ons aardse huis, deze tent, wordt afgebroken. Dat wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En dat zegt hij niet alleen maar met het oog op zichzelf, maar dat zegt hij met het oog op ieder die de Heere Jezus mag kennen en mag liefhebben. Een huis van God dat eeuwig. Nou ja, gemeente, en we hebben met elkaar vanmiddag gelezen Openbaring 7. En ik moet u zeggen, ik vind dat zelf altijd weer een van de meest indrukwekkende gedeeltes van heel het Nieuwe Testament. In Openbaring 7, waar als het ware de gordijnen een beetje opengeschoven worden, hè? En je dan even een blik mag werpen in de hemel. En wat ziet Johannes dan? Dan ziet hij daar een hele grote schare van mensen. En ze komen overal vandaan. En ze spreken allerlei soorten van talen. Maar deze mensen die staan daar voor de troon van God. Omdat hun zwarte, zondige klederen zijn verwisseld en gewassen in het witte bloed, of in het rode bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom zijn de klederen nou rein en wit. Ze staan daar met palmtakken in de hand, omdat ze de overwinning mogen vieren. Ze prijzen met een luide stem hun zaligmaker en hun koning, hè. Dat is wat nu eigenlijk als het ware hun enige bezigheid is geworden. De Heere prijzen voor de zaligheid. En wat zo bemoedigend is, dat is dat je leest dat ze boven alle leed en alle moeite uit zijn. En met een prachtige beeldspraak wordt dat in Openbaring 7 verwoord. Zij hebben geen honger en ze hebben geen dorst. En geen zonnesteek of enige hitte zal ze gaan treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende bronnen van het water. En dan de slotzin, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Een machtig getuigenis van de zaligheid die God in Christus geeft. De gordijnen die even open gaan. Daarna gaan ze ook weer dicht, maar ze zijn toch gelukkig even open gegaan. Is er leven na de dood? Jazeker. Het Oude Testament en gemeente, vooral het Nieuwe Testament, zijn daar niet onduidelijk over. En daarom is ook helemaal waar, hè, wat het antwoord op vraag 58 ook zegt. En wat is vraag 58? Nou, wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? En dan dat prachtige antwoord. Dat ik na dit leven volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgeklommen, om God in die eeuwigheid altijd te prijzen. God geeft eeuwig leven. En een gelovig mens, en dat is een mens die in zijn armoede en in zijn hulpeloosheid de toevlucht heeft genomen tot Christus, die mag troost putten uit die werkelijkheid, dat God dat eeuwige leven schenkt. En misschien dat u zegt, ik kan het niet bevatten, en misschien ook dat u zegt, ik durf het soms ook niet eens voor mezelf te geloven, maar dit is wel de werkelijkheid. Als u zich aan Christus toevertrouwt, mag u weten, God bereidt ons het leven. En dat is een machtige troost, gemeente, want laten we wel wezen, het aardse bestaan is best een heel triest bestaan als je het op de keper beschouwt. En we zijn natuurlijk hier op aarde, hè, er zijn een hoop dingen waar we van mogen genieten. Maar als je heel eerlijk bent, er zijn ook zoveel dingen die verdriet geven, die strijd geven, die spanning opleveren. En daar komt die steeds weer naderende dood. Als ik ouder word, werpen de schaduwen zich steeds nadrukkelijker over mijn leven heen. Maar ook als ik wat jonger ben, dan weet ik dat er maar één handbreed is tussen het leven en tussen de dood. Maar het mag mij troosten dat er eeuwig leven is. Het mag mij troosten dat er een toekomst is. In Hem. In Christus. Een toekomst die heerlijker is dan ik mij ooit kan indenken zolang ik hier op de aarde ben. Geen zon, geen verdriet, geen gezucht en geen geween. Eeuwige vreugde, eeuwige vrede. Hem aanschouwen en mogen zien aan wie mijn hart op aarde is verbonden. Het eeuwige leven. Het mag mij troosten als ik wat ouder word. Het mag mij troosten dat er een eeuwig leven is als ik jonger ben. En de dingen soms op mij afkomen. Het mag mij troosten dat er een eeuwig leven is als ik zie op hem of haar die mij zo dierbaar was, die mij nog steeds zo dierbaar is, maar die ik heb moeten loslaten. Als het vertrouwen op de Heere Christus het geheim was van zijn of van haar leven, dan mag ik nou weten, kijk, daar staat hij, daar staat ze, onder de schare die hem nu mag prijzen voor de zaligheid. God heeft al de tranen van zijn of van haar ogen afgewist. En dan zeg je soms ook wel eens tegen elkaar, hoewel het soms dwars tegen alles ingaat wat je gevoel betreft, maar dan zeg je soms ook wel eens tegen elkaar, en dan mogen we ze ook niet eens terugverlangen. Het is heel opmerkelijk dat de catechismus, wanneer hij over het eeuwige leven spreekt en over de eeuwige zaligheid, dat hij daar een tussenzinnetje heeft geformuleerd. En dat lees ik nog eens een keer met u en met jou. Na de maal, aangezien zoals ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En dan zal ik dat ook na dit leven gaan bezitten. Nu al het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart. Is dat werkelijkheid? Jazeker. Dat is nu al werkelijkheid. Dat is die wonderlijke vertroosting die de Heere geeft. Door zijn woord en door zijn geest, gemeente. Wanneer hij onze harten richt op de bron van alle leven, de Heere Jezus Christus. Dan kunnen er van die tijden en van die momenten zijn waarop ik werkelijk de vreugde van de eeuwigheid al een moment mag ervaren. En dikwijls zijn het de moeilijkste tijden in mijn leven waarin ik toch iets van die eeuwige vreugde ervaar, zodat ik het ook dikwijls heb gehoord van een broeder of van een zuster die hele moeilijke, zware tijden beleefde en zei, en toch had ik ze niet willen missen, want ik heb daarin toch iets van die eeuwige vreugde al mogen ervaren. Tijden van beproeving. Tijden van verdriet. Soms toch goede tijden. Omdat de Heere zo kennelijk aanwezig was en mij troostte door zijn woord en door zijn heilige geest en mij weer alles liet zien wat er ligt in dat machtige werk van de Heere Jezus. Maar misschien mag u het ook wel ervaren dat het zomaar eens een keer wordt gegeven. U bent in de kerk en er wordt een psalm gezongen en ineens blijkt dat die psalm verwoordt wat er op dit moment leeft in uw hart. En niemand weet ervan, maar u voelt zich aangesproken of jij voelt je aangesproken. Je was zo down en je zat met zoveel vragen en toen kwam er een psalmvers in de dienst aan de orde en het leek wel alsof dat vers tot je ziel ging spreken. Zomaar even een moment van de eeuwige vreugde als beginsel in je hart. Of weet u nog, gemeente, toen u het zo moeilijk had en toen u uw ziel hebt uitgegoten voor het aangezicht van God in de binnenkamer. U kon geen kant meer op, u zat aan alle kanten vast, maar u kwam bij de Heere terecht en u goot alles uit voor zijn aangezicht. En dat u mocht ervaren, er is er één die naar mij hoort. En er is er één die mij kent en er één die van mijn nood ook afweet. En ik mag nou alles ook aan hem kwijt. En ik mag weten, hij neigt niet alleen zijn oor, maar hij schenkt mij ook hulp. En u wist toen nog niet van welke kant de uitkomst moest komen. Maar later kunt u zeggen, en de Heere heeft werkelijk die uitkomst aan mij gegeven. Maar toen u in de binnenkamer was, toen was daar al de overtuiging, hij zal het doen. En toen was daar al iets van de vreugde in uw hart. Ziet u, die eeuwige vreugde, die schenkt God in beginsel nu al. Niet altijd door. Maar er zijn van die momenten. En er zijn van die momenten, van die tijden, die als lichtende lichten zijn in de donkerte van mijn bestaan. En die ook een voorbode zijn, nee, ik mag iets meer zeggen, die ook een garantie zijn van de eeuwige vreugde die straks zal geven. Want dat u die eeuwige vreugde nu in principe ervaart, gemeente, dat is het werk van de Geest. En de Geest is, om zo te zeggen, de eerste gave. De Geest geeft nu, om zo te zeggen, een beetje, om straks de volledige heerlijkheid te geven. Nu het kleingeld, zei iemand, en straks het hele kapitaal, en zo is het ook. De Geest is degene die ervoor instaat, die garant is. En als u nu al iets van de eeuwige vreugde mag ervaren, soms in uw ziel, mag u ook weten, straks komt de volkomenheid. En dan ziet u maar niet op uzelf, want dan vreest u, maar dan ziet u maar op hem, die zijn werk voleindigt, die het afmaakt. Is er leven na de dood? Ja, natuurlijk. Jazeker. Eeuwige vreugde. Eeuwige zaligheid. Voor ieder die zijn toevlucht neemt tot Christus. En daarom vanmiddag ook voor u en voor jou natuurlijk wel. Bij hem moet u het zoeken. In hem kunt u het vinden. Ja, er is helaas ook een andere kant. En daar mag ook niet over gezwegen worden. Al vind ik wel dat we daar ook terughoudend in moeten zijn. Ik heb het al eens eerder gezegd. Niet terughoudend om te ontkennen, maar wel omdat het om andere dingen mag gaan. Namelijk dat de Heere het leven wil geven. Maar het moet niet onbesproken blijven dat er ook een ondergang is. Ook een rampzaligheid. Wie heeft het meest over de hel gesproken? Christus. Matteüs 25. Als het oordeel er is, komt ieder mens aan zijn rechter of aan zijn linkerhand te staan. De schapen aan de rechterhand, de bokken aan de linkerhand. En dan zegt de Heere, de schapen gaan in het leven, in het eeuwige leven. Maar hij zegt het ook, de bokken, ze zullen ingaan in de eeuwige straf of de eeuwige pijn. De plaats waar de onrechtvaardigen terechtkomen noemt Jezus de buitenste duisternis. Er is geen groter, ondoordringbaarder duisternis dan de grootste duisternis die Christus hier aanwijst. Een duisternis zonder God. Voor eeuwig. Er zal wening zijn. Er zal geknars van tanden zijn. En dat laatste, dat ziet op wroeging. Dat ziet op spijt. Er zullen mensen zijn die daar terechtkomen. Die het aanbod hebben gehoord van de genade van God. Maar die daar onbewogen onder zijn gebleven. Of die het lichtvaardig naast zich neer hebben gelegd. Het zal allemaal zo'n vaart niet lopen. En nu zeggen ze, had ik maar. Had ik maar mijn knieën gebogen, had ik maar de Heere gesmeekt om genade voor mijn leven, toen het nog kon, want nu is het onmogelijk om tot genade te komen. De leer van de ondergang van de goddelozen. Het is in de loop van de tijd ontzettend bestreden, gemeente. Ik heb gelezen dat er 14 dagen geleden in Amerika ook nog weer een nieuw boek is uitgekomen van een predikant die de wat bijzondere naam ook Bell draagt, B-E-L-L. En die heeft ook weer een nieuw boek over de ondergang, het licht doen zien. En dan komt hij tot de conclusie, het is allemaal in strijd met de liefde van God. Maar ik zal u zeggen, als Gods eigen zoon zo nadrukkelijk over de ondergang gesproken heeft, zou die dan geen werkelijkheid zijn? En net zo goed als we op Christus kunnen vertrouwen als het gaat om de belofte van het eeuwige leven, moeten we ook rekening houden met zijn waarschuwing van de eeuwige dood. Er bestaat niet alleen maar een eeuwige zaligheid. Er is ook een eeuwige rampzaligheid. En dat is een ernstig gegeven. Dat betekent inderdaad dat er een waarschuwing moet klinken te allen tijden. De Heer Jezus kwam bij Jeruzalem en hij weende over de stad en hij zei, bedenk wat tot uw vrede dient. Zo wilde de Heer als een goede herder, hè, die mensen als een, zeg maar, als een schaap achter zich gaan trekken. En daarom moet ook vanmiddag de oproep klinken om de goede herder toch te kennen, te volgen. Een oproep ook voor jou. Maar de werkelijkheid van de ondergang van de goddelozen moet ons ook bewogen maken, gemeente. Dan kunnen we toch niet zomaar met droge ogen aanzien dat er in onze samenleving zoveel mensen zijn die zich niets aantrekken van het woord, of die daar ook helemaal niets van afweten. De werkelijkheid van de eeuwige ondergang moet een christen ook met liefde vervullen en met bewogenheid, ook jegens hem of haar die buiten is. Is er leven na de dood? Jazeker. En dan mag die volgeling van de Heere Jezus, die mens die in zijn armoede en hulpeloosheid zich aan hem toevertrouwt, die mag het zeggen. Zoals ik nu al soms het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, zal ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten. Die geen oog gezien heeft, die geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgeklommen. Om mijn zaligmaker daarin eeuwig te loven en te prijzen. Is er leven na de dood? Ik hoop, gemeente, dat het antwoord 58 ook het antwoord is dat u vanmiddag geeft en dat jij vanmiddag geeft. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Zo hebben we vanmiddag met elkaar stilgestaan bij die vraag en dat antwoord uit onze catechismus, waarin het gaat over het eeuwige leven. En dan, wat een troost, Heere, dat u de God van het leven bent. En dat het eeuwige leven in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, geschonken wordt. En als we onze afhankelijkheid van hem beleven, dan mag er voor ons inderdaad een onuitsprekelijke troost zijn. En wilt u die ons geven? Dat we het niet verwachten van onszelf, maar alles van hem. Die gezegd heeft, ik ben de opstanding en ik ben het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. De eeuwigheid is niet alleen maar een eeuwige heerlijkheid, er zal ook een rampzaligheid zijn. En dat is ook een indringende werkelijkheid. En Heere, voor zover het van ons geldt dat we nog niet u toebehoren, wilt u geven dat we vanmiddag stilgezet werden. En dat we tot u mogen naderen. Als armen en ellendigen in onszelf. Om alle heil van u te verwachten. Maar maak ons ook bewogen, Heere, met hen die buiten staan. Dat we beseffen dat er ook wat dat betreft een hele opdracht ligt om de liefde van Christus te tonen aan hen die daarvan vervreemd zijn of die daar nog helemaal buiten leven. En geef wat, dat we zo als gemeente ook werkelijk meer en meer aan ons doel mogen beantwoorden. We zijn u naam dank, Heere, dat we zo vanmiddag in alle rust, in alle vrede bijeen mochten zijn. Wilt u ons in de week die voor ons ligt nabij zijn? In de gewone dingen van het leven. Maar wilt u ons ook nabij zijn als we voorbereiding zullen houden voor de viering van het avondmaal? Soms kunnen er ook zoveel belemmeringen zijn. Maar Heere, bij u is toch altijd uitkomst. Wilt u ons leiden? En volgende week ook vertroost en bemoedigen als we aan de tafel mogen plaatsnemen. En daar ook mogen ontvangen iets van die vreugde in u. Heere, wij danken u dat we zo deze dag als gemeente ook weer op mochten gaan naar uw huis. Wilt u ons nog een goede dag geven, een goede zondag waarin we dat wat we ontvingen in uw huis ook mogen verwerken. Wilt u ons vergeven wat niet was naar uw wil? En wilt u ons blijvend aanzien in hem, uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Ook de laatste twee verzen van Psalm 73 willen we zingen en u mag vooraf uw gave geven voor de kerk en voor de kerkelijke kas en dan met name voor het diaconaat. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.